Goedenavond, lieve mensen. Een paar jaar geleden was het de MKZ in deze regio. En nu de vogelpest, het zijn dingen die ons tot nadenken stemmen. Wat de betekenis van dit alles is. En ik zeg het ook van mijn kant dat we meeleven met de mensen die dit getroffen heeft. We zeggen dat ook misschien voor diegenen die later tijd vinden om naar een bandje te luisteren, te midden van alle teleurstelling en ellende. We willen vanavond nadenken over Hebreeën 11. Dat is wel toch een heel bijzonder hoofdstuk, zeer bekend. Maar het heeft een beetje de bekendheid van 1 Korinthe 13. Dat wil zeggen, zo'n hoofdstuk dat losgemaakt is uit de samenhang van de brief, dat iedereen kent, maar zonder dat men vaak de samenhang ziet naar hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 in de eerste Korinthebrief, terwijl dan pas hoofdstuk 13 in zijn ware betekenis zichtbaar wordt. Het is met de Hebreeën 11 een beetje hetzelfde. Als je dat niet ziet in samenhang met Hebreeën 10 en 12, dan wordt het zoals dat andere hoofdstuk over de liefde, wordt dit zo op zichzelf staand hoofdstuk van geloof en eigenlijk begrijp je er dan niet veel van. Dat willen we vanavond niet doen, maar we gaan het eerst lezen. Uit de Telos-vertaling lees ik u voor, Hebreeën 11, tot en met 12, vers 3. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gekregen dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land. En woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Vers 13. In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd en hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene, van wie gesproken was, in Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was, en ze vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Door het geloof verliet hij Egypte, zonder de toren van de koning te vrezen, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Vers 32, en wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. die door middel van het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de beloften ontvingen. Vers 39. En deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, hebben de belofte niet ontvangen, daar God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Tot zover het woord van God. Zoals gezegd, vrienden, kunnen wij dit hoofdstuk alleen verstaan vanuit de samenhang, allereerst met het voorafgaande hoofdstuk. En eigenlijk vanuit de samenhang van de hele brief. Want de aanleiding tot het schrijven van deze brief, gericht aan Messias belijdende Joden in Palestina, laat ik het maar eens zo zeggen, in de eerste eeuw van onze jaartelling, de aanleiding was dat onder de Joden vervolgingen waren uitgebroken. Van de kant van de Joden die niet in de Heer Jezus als de Messias hadden geloofd. En dat was hard, dat was zwaar, dat kun je je voorstellen. Aan de ene kant zou je tegen elke christen moeten zeggen dat je niet vreemd moet opkijken van vervolgingen. Dat je er in feite naar zou moeten verlangen, vanwege de bijzondere zegen die eraan verbonden is. Gelukzalig. Ik was vandaag op een conferentie waar we Matthäus 5 hebben overdacht. Wel gelukzalig ben je als de mensen je vervolgen, ter wille van mijn naam. De discipelen waren verblijd toen zij smaadheid hadden verdragen om de naam van de Heer Jezus. Maar dat is de ene kant van de zaak. En dat vereist geestelijke kracht. Om te zien dat die vervolgingen jou alleen maar sterker maken. Als je die geestelijke kracht niet hebt, dan zie je alleen maar op de negatieve kant, de pijn, de moeite, het verdriet, die vervolgingen met zich meebrengen. En zo waren ook deze Joodse gelovigen in problemen geraakt. Ten eerste omdat vervolging op zichzelf al moeilijk is, dan heb je de neiging om dan maar weer toe te geven en terug te vallen in het Jodendom. En dan dat christelijk geloof maar toe te dekken of aan de kant te schuiven, of hoe je het zeggen wil. Of ook, ze werden door allerlei redeneringen aan het wankelen gebracht. Kun je geloven in een Messias die gestorven is en waar we verder niets meer van horen of zien? Als de Messias komt, zal hij dan niet het koninkrijk Gods op aarde oprichten? Nog steeds in de middeleeuwen bijvoorbeeld bij grote debatten tussen christengeleerden en rabbies, rabbijnen, was dat een van de argumenten van de kant van de rabbijnen. Kijk maar wat er in de Bijbel staat. Als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid in de wereld. Nou, waar is die vrede en die gerechtigheid? Die Messias van jullie die is gestorven aan een kruis, daar zegt de Bijbel helemaal niets over. Integendeel, de Messias brengt het koninkrijk in macht en heerlijkheid. Hoe kunnen jullie nou toch denken dat die Jezus die zo jammerlijk gefaald heeft en die helemaal geen vrede en gerechtigheid heeft gebracht, en al het minste bij de christenen onderling, want alle onvrede en ongerechtigheid die wij in ons deel van de wereld kennen, die worden juist door christenen veroorzaakt. Hoe kun je dan denken dat dat werkelijk de Messias is geweest? Nou, dat was in de eerste eeuw al zo, dat soort geredeneer. En je kunt je voorstellen dat die mensen geneigd waren terug te vallen dan maar naar het geloof waar ze vandaan kwamen om van de verzoekingen af te komen. In vers 32 van hoofdstuk 10 zegt de schrijver dat ze veel strijd in het lijden verdragen hadden. Het zei dat u zelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was. Het zei dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. En wat ze nou moesten doen, zegt vers 35, is werpt uw vrijmoedigheid niet weg. Uw vrijmoedigheid, dat betekent niet wat wij vandaag in het natuurlijke vlak vaak onder verstaan, dat iemand niet verlegen is. maar je vrijmoedigheid waarmee je, zoals in hoofdstuk 10 eerder stond, in vers 19, waarmee je toegaat in het heiligdom. Met vrijmoedigheid naderen tot de Heere God. En zo is het ook met vrijmoedigheid de weg van het geloof gaan in deze wereld. Heel mooi die twee vormen van vrijmoedigheid, daar is wellicht de vorige keer op gewezen. Je hebt volharding nodig, zegt vers 36. Jullie zijn zo goed begonnen, wat je nou nodig hebt is volhouden. In die moeilijke weg waarin je inderdaad je bevindt. Maar als je niet volhoudt, dan haal je niet het eindpunt. Dat had hij al in hoofdstuk 3 en 4 benadrukt. Dat als de woestijnreis van Israël van destijds. Je moest volhouden en niet achterblijven, niet in opstand komen, want dan zou je neergeveld worden in die woestijn. Dan haal je het einde van de reis niet. En het duurt niet zo lang meer, vers 37, nog een zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Er is hier als het ware een nieuwe woestijnreis van Israël, die voortgaat tot op de wederkomst van de Messias. En dat is niet ver weg. En hoe hou je het intussen uit? Dit is een citaat uit het boek Habakkuk. En de schrijver haalt daar ook dat vierde vers uit hoofdstuk 2 bij. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat zijn degenen die verachteren in de genade, zoals het zo mooi heet in die oude taal van de Statenvertaling. Dat zijn degenen die achterblijven, die omkomen in de woestijn. En van de andere geldt, de rechtvaardige leeft uit geloof. Nou is het boeiend om te zien dat Paulus in de Romeinen en in de Galatenbrief dat woord ook citeert. En dan denkt hij aan de rechtvaardiging uit geloof. En dat verbinden wij heel sterk met een bepaald moment. Als de goddeloze gerechtvaardigd wordt, dan is dat aan de ene kant de genade van God. En aan de andere kant is dat... Wat de kant van de mens betreft, uit geloof, op grond van geloof. Maar hier, en dat geldt ook voor Habakkuk 2, gaat het niet zozeer om de vraag hoe je een rechtvaardige wordt. Zo past Paulus het toe in Romeinen en Galaten. Hier gaat het om de vraag hoe een rechtvaardige, dus iemand die al rechtvaardig geworden is, hoe die rechtvaardige het volhoudt, te midden van beproevingen en verdrukkingen tot het einde aan toe. Voor de Joden leek dat een nieuwe situatie. Immers, als de Messias zou komen, dan zouden ze leven vanuit aanschouwen, niet door geloof, maar door aanschouwen. En dan zou, zoals al gezegd, dat koninkrijk van macht en heerlijkheid aanbreken en in plaats daarvan moesten ze het nu maar geloven. Ze moesten geloven in een Messias die ze niet konden zien. Ze moesten geloven dat hij was aan de rechterhand van God. En ze moesten geloven dat hij eens zou terugkomen om het koninkrijk op te richten. Dat moest je maar geloven, ja. Daar hadden ze niet op gerekend. En dan zegt de schrijver, denk erom dat je nou niet denkt dat dit zo'n vreemde situatie is, dat die vast niet kosher kan zijn en dat dus jullie tegenstanders toch nog gelijk hebben. Want wat jullie overkomt is helemaal niet zo vreemd. Denk maar eens terug, en nu komen we waar we wezen willen, denk maar eens terug aan al die geloofshelden uit vroeger tijd. Hoe hebben die het volgehouden? Die moesten ook geloven. Dat is dus niet het zaligmakend geloof, maar het is het geloofsvertrouwen dat de christen elke dag van zijn leven behoort te kenmerken. Ook te midden van vogelpest. En andere beproevingen die God in onze levens toelaat. En die niet ons opstandig mogen maken. Maar die dan juist ons heel in het bijzonder brengen tot de vraag hoe sterk dat geloofsvertrouwen op de Heere God is. Dat geloofsvertrouwen waardoor een mens zegt, Heere God, ik begrijp af en toe absoluut niet wat u nou eigenlijk aan het doen bent, maar ik vertrouw u wel. Ik begrijp het niet, maar ik vertrouw u wel. Dat is geloof. Geloof, vertrouwen, dat is hetzelfde. Geloven in God betekent God vertrouwen, of nog sterker gezegd, betekent je aan God toevertrouwen. Nou, de schrijver onderbouwt dat met een tekst uit het Oude Testament, dus daar was het al zo, het is helemaal niets nieuws. In die dagen van Habakkuk, die had grote problemen, de zondige toestand van het volk was zo groot. En dan zegt God, vertrouw me nou maar dat ik echt wel weet wat ik doe. De rechtvaardig, dat is de vrome. De vrome leeft door een geweldige geheime interne krachtsbron. En dat is de krachtbron van het geloof. Die wordt natuurlijk versterkt door de Heilige Geest. Dat gaat niet buiten de geest om. Maar dat wordt hier nou allemaal niet erbij gehaald. Het gaat erom, door het geloof houd je vol. Wat is dat geloof? In hoofdstuk 11 vers 1 begint het met iets wat ik niet een definitie zou willen noemen. Het is niet zozeer een definitie als wel de consequentie van het geloof die hier beschreven wordt. Als je gelooft, dan ben je zeker van datgene waarop je hoopt. En dan ben je overtuigd van dat wat je niet ziet. Let even op die twee dimensies. Dat wat je hoopt is dat wat voor je ligt. En waarvan je kennis hebt door het profetisch woord. Waarvan je kennis hebt door de beloften van God. Dat is nog niet in vervulling gegaan. Je hebt wel de belofte, maar je hebt nog niet het beloofde. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als dat soms lang uitblijft, dan dreigt je geloof te gaan tanen. Maar het echte geloof vertrouwt erop, is er zeker van dat God op een dag datgene zal schenken dat hij beloofd heeft. Daar hoop je op. We zullen dat hier terugvinden vooral bij Abraham. Die vooruitzag naar die stad die fundamenten heeft. Die vooruitzag naar een tijd lang na hem dat zijn nakomelingen het land zouden bezitten. Hij leefde door geloof, want hij heeft de vervulling van de belofte nooit ontvangen. Maar dat schokte zijn geloof niet. Hij zag vooruit op die belofte van God. Omdat hij God vertrouwde, wist hij ook zeker dat God die belofte op zijn tijd zou waarmaken. Het tweede is de verticale dimensie. De overtuiging van wat je niet ziet. We zullen dat straks vooral zien in de persoon van Mozes. Het trefwoord is daar, ik geef het weer even zoals het in de Statenvertaling staat, als ziende de onzienlijke. Zoals het hier staat, als zag hij de onzichtbare in vers 27. Geloven in God betekent geloven in iemand die je niet kunt zien. Geloven in de verheerlijkte Christus geeft hetzelfde probleem. Petrus, die waarschijnlijk ook vooral aan gelovige Joden schrijft, zegt dan ook over dat geloof in 1 Petrus 1 vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Verheugt u zich met hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Het geloof ziet op datgene wat je met je fysieke ogen niet kan zien en dat je toch ziet door het geloof. Je ziet het niet met je fysieke ogen, je ziet het met je geloofsogen. Mozes is daarvan het bijzondere voorbeeld. Om ze dus te laten zien dat hun niet iets vreemds overkomt, voert de schrijver een hele portrettengalerij ten toneel. Allemaal gelovige mensen uit het Oude Testament, die volgehouden hebben, hoewel ze de vervulling van de belofte niet zagen, oftewel, doordat zij de realiteit van God in hun leven niet altijd zo direct konden opmerken. Maar zij bleven op God vertrouwen. En zoals hier staat, in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Om het zo te zeggen, ze kregen goede rapportcijfers. God heeft ze hoog in aanzien gehad, omdat zij door de kracht van hun geloof staande bleven. Hoewel in de wijdste zin van het geloof geen van die ouden, dus die gelovigen uit de oude bedeling, het beloofde heeft ontvangen. Je moet zeggen, tot op de dag van vandaag is dat zo. Kijk maar naar vers 39 in hoofdstuk 11. Deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, datzelfde als wat we al lazen in vers 2 aan het eind, hebben de belofte niet ontvangen, daar God voor ons iets beters had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. Laat ik maar meteen vertellen wat dit slot betekent. God wilde dat al die ouden ook pas de vervulling van de beloften zouden ontvangen, als wij er eerst waren geweest. Zodat zij niet zonder ons het beloofde zouden ontvangen. Als die ouden, waar we het direct over gaan hebben, uit de oude bedeling het gaan ontvangen, dan is dat met ons erbij. Het gaat niet buiten ons om, wij zullen daar ook in delen. Pas als wij tot de volmaaktheid komen, dan ook komen pas Abraham, Isaac en Jacob en David en hoe ze allemaal mogen heten, Mozes. tot de volmaaktheid, tot de volkomen vervulling van wat God beloofd heeft. Wij denken al heel gauw, dat is heel kenmerkend voor onze beleving van het christelijk geloof, ja, maar ze zijn toch in de hemel, ze hebben het allemaal al gekregen. En zo denkt zeker een Joodse gelovige helemaal niet. Op een of andere wijze weet hij dat zijn ziel bij in Gods hand is en dat geeft hem ook vreugde. Maar zonder de opstanding, zonder het lichaam, is er nooit sprake van enige vervulling van de belofte. Zoals wij veel te veel eenzijdig gefixeerd zijn op het feit dat we naar de hemel gaan als we sterven, en die opstanding eigenlijk in ons denken dan eigenlijk geen plek meer heeft, of eigenlijk daar ook niks wezenlijks aan toevoegt, is het voor de Jood net andersom. Hij heeft weet van het hiernamaals, maar zijn hart, zijn geloof is gericht op de dag van de opstanding. Wij moeten niet uitzien naar het sterven, wij moeten uitzien naar de wederkomst van Christus. En dat betekent dus ook naar de opstanding van onze lichaam. Dat is het komen tot volmaaktheid. En als de christenen van de nieuwe bedeling hun opstandingslichaam ontvangen, dan pas ontvangen ook de gelovigen van de oude bedeling hun opstandingslichaam. Dan pas wordt de volle verwerkelijking van de belofte bereikt. En zelfs dan gaat het er nog niet om dat we naar de hemel gaan, maar dat we het Messiaanse vrederijk binnengaan. Maar goed, dat is even een beetje terzijde. Maar dat laatste vers noem ik erbij om u te laten zien dat die mensen waar we het direct over gaan hebben, het Oude Testament, uitgekeken hebben met een vervulling van die belofte, dat niet hebben meegemaakt. En het frappante is dat ze dat vandaag nog steeds niet hebben meegemaakt. Ze wachten nog steeds. Want pas als wij het ontvangen, dan zullen zij het ook ontvangen. En eerder niet. Dus dat betekent ook een beetje, zet je maar schrap. Het zou wel eens een hele tijd kunnen duren. Het zou wel eens erg op je geloofsvertrouwen kunnen aankomen. Want als alles voor de wind gaat in het leven, als de dingen zo gaan zoals wij dat verwachten, zoals we dat hopen en zoals we ons dat wensen, dan is het niet zo moeilijk om in God te geloven. Maar als er tegenslagen komen, beproevingen, ontgoochelingen, als je de neiging hebt om dat God kwalijk te nemen, als je de neiging hebt God verwijten te gaan maken, dan moet je je afvragen hoeveel je geloof dan waard is. Want de sterkte van het geloof blijkt niet in de goede dagen, maar blijkt in de kwade dagen. Nou, de mensen over wie we het hier gaan hebben, die hebben heel wat kwade dagen meegemaakt. Centraal in dit hoofdstuk staan vooral de figuren van Abraham en Mozes, over wie we verreweg het meeste horen. Abraham vertegenwoordigt het eerste principe van vers 1. De zekerheid van wat men hoopt. Bij Abraham ligt de nadruk op het feit dat hij vooruitgezien heeft, op grond van de belofte van God, op het feit dat het land eenmaal hem zou toebehoren, en ook vooruitgezien heeft naar de stad die fundamenten heeft, dan heeft het bij zijn leven op aarde allemaal nooit ontvangen. Mozes, daar vinden we het tweede principe van vers 1, de overtuiging van wat men niet ziet. Mozes overwon de wereld. Dat vinden we in allerlei facetten. Hij overwon de wereld door zijn geloof dat zag op de onzienlijke God. Hij overwon de wereld doordat hij vasthield aan God. En in de kracht van het geloof hield hij vol tegenover wat voor overmacht dan ook. In vers 3 tot 7 hebben we een soort inleiding. Dat heeft niet direct te maken met de praktische omstandigheden van de Hebreeën, zoals we die weerspiegeld vinden in de levens van Abraham en Mozes, maar het zijn toch vier heel belangrijke uitgangspunten. Dat betekent voordat je een Abrahammetje kunt worden of een Mozesje, moeten er toch een paar fundamentele voorwaarden eerst voldaan zijn in je leven. Er zijn toch vier dingen die je allereerst moet zien, die je geaccepteerd moet hebben. Die hebben wel een beetje te maken met wat ik straks noemde, dat zaligmakend geloof. Je moet eerst een gelovige worden voordat je gaat leren door de kracht van het geloof te leven. Kijk maar eens naar deze vier dingen. Ik moet het helaas kort doen, het is een overzicht. Ik heb er menigmaal in 3, 4, 5 avonden over gesproken. Dus het kan alleen maar een hoofdlijn zijn die we door dit hoofdstuk trekken. Maar kijk eens naar die vier principes. Het eerste principe vinden we in vers 3. En dat is het erkennen van God als schepper. Het gaat hier om de grote overtuiging die wij ons door geloof eigen maken, dat deze wereld Gods handwerk is. Het ligt aan de basis van alles. Of het gaat nu over het praktische geloofsleven, of dat het gaat over de vraag hoe word je een gelovige, word je gerechtvaardigd uit het geloven. Eerst moet je weten dat God er is en dat Hij alle dingen gemaakt heeft, dat Hij mij gemaakt heeft, dat Hij recht op mij heeft. Ik moet eerst van Hem weten als van de God die alles geschapen heeft. De God die we aan het begin van de Bijbel vinden als de schepper. Zodat alles wat wij vandaag zien niet ontstaan is uit onzichtbare dingen die er voor die tijd waren, maar rechtstreeks door Gods woord tevoorschijn geroepen is alsof het er was. Dat is één belangrijk beginsel. Wie God niet kent als schepper, die komt ook nooit een stap verder. Dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is dat je weet van de zondeval. Dat je weet van de schuld van de mens die daardoor is ontstaan. Dat je weet van het feit dat de mens zoals hij sinds de zondeval is, niet voor God kan bestaan en dat hij dus een plaatsvervangend offer nodig heeft om voor Gods aangezicht te kunnen verschijnen. En dat leer je van Abel. Abel heeft dat door het geloof gezien. Hij had geen predikers die hem dat hebben bijgebracht. Dat is het wonder van wat God in het geloof in het hart van een mens kan werken. Kaïn zag het niet. Die dacht dat hij God kon behagen met de vruchten van zijn eigen arbeid. Dat is een basisprincipe van alle valse godsdienst. Dat een mens door ijverig zijn best te doen en God aan te bieden wat hij zelf tot stand heeft gebracht, meent God te kunnen behagen. Abel begreep dat hij God alleen maar kon behagen op grond van een plaatsvervangend offer. Dat in zijn plaats stierf, een offer dat zelf onschuldig was. En dat zijn schuld droeg voor God. Daardoor heeft hij getuigenis verkregen dat hij rechtvaardig was. Want God heeft dat aangenomen, dat offer van hem en het offer van Kaïn niet. God heeft dat dus als het ware bevestigd. Wat Abel door het geloof heeft gezien. En daardoor is hij nog altijd een getuige. Een bloedgetuige, want getuige in het Grieks is een woord martus, waar het woord martelaar van afgeleid is. Een getuige is eigenlijk altijd een bloedgetuige. Als u een getuige van de Heer Jezus wil zijn, is het een normale zaak dat u daarvoor ter dood wordt gebracht. Als u in uw bed zou sterven, dan is dat dus abnormaal. Een getuige is een bloedgetuige. Abel was de eerste bloedgetuige. Hij is gestorven op grond van het feit dat hij tot dit geweldige inzicht is gekomen. Dat was geloofsinzicht. Je kunt alleen maar tot God komen op grond van het offer. Henoch heeft ook een ander zeer belangrijk geloofsprincipe verstaan. Hier staat, hij heeft getuigenis verkregen aan het eind van vers 5, dat hij God behaagd had. Dat is vreemd, want dat vinden wij niet in Genesis. Maar dit is ontleend aan de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar het woord wandelde, Henoch wandelde met God, weergegeven is met dit Griekse woord. Hij behaagde God. Dus om het te begrijpen, in de taal waar wij mee vertrouwd zijn, dan moet je zeggen, hij heeft getuigenis gekregen dat hij met God gewandeld had. En God heeft hem weggenomen. Dat is een derde belangrijk principe. God is de schepper, God is ook de rechter. Daarom moet er verzoening zijn voor onze zonden. Maar daarna kun je niet zeggen, zo dan gaan we onze eigen gang. Daarna moet je het principe verstaan van het wandelen met God. Of zoals de Septuaginta het weergeeft, het Gode behagelijk zijn. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij er is. Zonder geloof, het eerste stukje van vers 6, is het onmogelijk God te behagen. Als er dus staat dat Henoch wandelde met God, dan is dat blijkbaar, ook al staat het er niet bij, maar de schrijver van de Hebreeënbrief concludeert dat, dan is dat omdat hij een gelovig man was. Niet alleen maar op grond van het offer om daardoor behouden te worden. Dat was niet genoeg. Door de kracht van datzelfde geloof wandelde hij met God. Van Noach lezen we hetzelfde. Noach wandelde met God. Zij begrepen, je moet niet alleen maar tot bekering komen, maar je moet ook leren als bekeerd mens te leven. En dat leven als bekeerd mens wordt hier samengevat in die prachtige uitdrukking wandelen met God. Bij Noach vinden we een vierde fundamenteel principe. Dat vind je eigenlijk in vers 7b aangeduid met die uitdrukking dat hij de wereld veroordeelde. Door een ark te bouwen waarin hij wilde plaatsnemen als de zondvloed zou komen, veroordeelde hij deze wereld en zag hij uit naar een andere wereld. Hij werd een erfgenaam van de gerechtigheid die naar het geloof is. Hij bouwde die ark om daarin met zijn hele gezin zijn intrek te nemen, omdat hij deze wereld veroordeelde. Eigenlijk deed God dat. God veroordeelde die wereld. Maar hij zei in zijn hart, Noach zei dat in zijn hart, dat amen op Gods oordeel. Dat is een vierde belangrijk principe. Dat wij zicht hebben op de ware betekenis, het ware karakter van de wereld waarin wij leven. Als systeem van de Satan en van de zonde. Die betekenis van het woord wereld. En dat wij die wereld leren veroordelen, dat we daar dus ook niets mee te maken willen hebben. Maar dat wij in Christus, die ark is eigenlijk een beeld van Christus zelf, geestelijk overgebracht worden naar een nieuwe wereld waarin de gerechtigheid zal wonen. Dat heeft Noach verstaan door het geloof. Nou, zoals gezegd, dat zijn vier heel basale principes voor het christenleven. Zonder die principes hoef je dus niet over die volgende te gaan nadenken. Dit is de inleiding. Het zijn de eerste voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. God is schepper, je hebt een offer nodig, je moet met God wandelen, de wereld veroordelen en uitzien naar een betere wereld. Trouwens, met dat laatste kom je natuurlijk al op het terrein van Abraham. Abraham heeft zijn land en zijn huis en zijn maagschap verlaten om naar een betere wereld op weg te gaan. Dat beloofde land, dat hij nooit een eigendom kreeg. En dat pas echt het eigendom, het definitieve eigendom van Israël zal zijn. Juist als die betere wereld aanbreekt. Die wij kennen als het Messiaanse Rijk. Het Rijk van Christus, de Messias. Dus daarmee komen we al bij Abraham. Abraham is misschien wel het voorbeeld in het boek Genesis van de gelovigen. Dat blijkt ook uit Romeinen 4 en allerlei andere hoofdstukken in dat opzicht. Is hij heel belangrijk voorbeeld van een gelovige. In die zin van, hij wandelde door geloof, niet door aanschouw. Je ziet het al in Genesis 15. Waar hij klaagt bij de Heere dat hij nog steeds geen nakomelingen heeft. En dat, hoe moet dat nou worden? En dan zegt de Heer, kijk nou eens naar buiten. Zie je al die sterren? Zo groot zal jouw nakomelingschap zijn. En dan zie je dat geloof ook dwars tegen het natuurlijk verstand ingaat, dwars tegen de normale logica. Wij geloven niet iets omdat het zo redelijk is om het te geloven, soms is dat ook wel zo, maar heel vaak is het totaal onredelijk. Maar hij geloofde God en dan staat er en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij leefde in geloofsvertrouwen, hij zei tegen de Heere God hoe het gaat voor elkaar krijgen, ik snap er helemaal niks van, maar ik vertrouw u. En zo was het ook toen God tegen hem zei, ga uit je land, uit je maagschap en ga naar het land dat ik je wijzen zal. En hij ging. Terwijl wij allemaal zouden zeggen, wat is dat dan voor een dwaasheid? Je weet niet eens waarheen je naartoe gaat. Je weet niet eens wat het einde van de reis zal zijn. Nee, zegt hij, maar ik vertrouw God. God heeft mij geroepen. Dat is een mooie Handelingen 7. Hij werd geroepen door de God der heerlijkheid. Hij was zo overweldigd door die ontmoeting met God, dat hij zei, waar die God mij ook heen stuurt, daar ga ik. Daar ga ik. Zo onder de indruk was hij. Dat is heel belangrijk. Als je mensen ziet met een groot en sterk geloof, dan zijn dat ook mensen die heel veel gezien hebben met de verlichte ogen van hun hart. Saulus van Tarsus kon later zeggen, ik heb Jezus onze Heer gezien. En dat was zo overweldigend dat hij er alles voor over had om nu dat einddoel bij Christus te bereiken. En zo ging Abraham ook. En hij verbleef als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte, maar het land kreeg hij niet. Maar dat deerde hem niet, want hij zag op God. Zijn geloof had eigenlijk twee bijzondere kenmerken. In de eerste plaats, hij geloofde dat het land waar hij woonde, waar hij nog een vreemdeling was, ooit wel degelijk aan Israël, aan zijn nakomelingschap, zou toebehoren. Maar er zat nog een tweede dimensie in zijn geloof. Hij zou nooit zelf de bezitter van het land zijn, maar het was net of Abraham zei, maar dat geeft ook niet. Want in feite heb ik een veel heerlijker deel voor ogen. En dat is die stad die fundamenten heeft. Dat is niet simpelweg de hemel, dat zit zo bij ons ingebakken, dat overal komt dat weer naar voren. waar Abraham naar uitzag, waar elke Israëliet naar uitzag en waar ook wij als het goed is naar uitzien. Denk maar aan 2 Thessalonicenzen 4 vers 8, waar Paulus spreekt over hen die de verschijning van de Heer Jezus liefhebben. Die zitten niet op hun dood te wachten, die zitten op de verschijning van Christus te wachten. Dat is zo wezenlijk. Want dat is het aanbreken van het Messiaanse Rijk van vrede en gerechtigheid. We hadden het vandaag over de zaligprijzingen, onder andere in Matthäus 5. Allemaal mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Allemaal mensen die hongeren naar dat vrederijk, wanneer eindelijk alle ongerechtigheid en oorlog en narigheid en vogelpest en Irak-oorlogen en toestanden allemaal voorbij zullen zijn. Een vurig verlangen. En Abraham, terwijl misschien niemand het hem verteld had, misschien heeft hij een bijzondere openbaring van God gehad, maar Abraham wist, als mijn nakomelingschap eenmaal het land zal bezitten, dan ben ik helemaal niet op aarde. Ik zal dat vrederijk van de Messias vanuit de hemel meemaken. In een hemelse stad. De aardse stad heeft hij nooit gehad. Maar hij was niet teleurgesteld. Hij dacht niet, nou ja, dat is nog fijn. Of mensen die nooit hebben kunnen studeren, blij zijn dat hun kinderen dan wel de kans krijgen. Nou ja, ik heb het dan niet, maar mijn kinderen dan wel. Maar zo was het niet. Abraham wist, ik krijg iets veel mooiers nog. Het aardse land zal ik nooit bezitten, maar ik krijg iets veel mooiers. Dat is de hemelse stad. Je zou kunnen zeggen, dat is de hoofdstad van dat toekomstige Messiaanse vrederijk. Abraham zal er ook bij zijn. En wij allemaal, als we de Heer Jezus kennen als onze verlosser en Heer, we gaan allemaal dat vrederijk meemaken, maar dan van de bovenkant. Net als Abraham en Isaac en Jacob. Vanuit die hemelse bovenverdieping van het Koninkrijk Gods, zoals het straks in heerlijkheid en majesteit aanbreekt in Christus. Hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, van God ontwerper en bouwmeester is. Niet een van die aardse steden in het land Kanaan. Hij ontving ook kracht om te verwekken. Dat is heel bijzonder. Hij zag niet alleen maar op dat land, hij zag ook op een nakomelingschap. En God heeft die nakomelingschap bewerkt eigenlijk door het principe van de opstanding. Dat speelt ook een belangrijke rol in dit hoofdstuk. Het principe van de opstanding heeft hij 3 keer in zijn leven ontdekt. Ten eerste, hij kon pas in Kanaan komen nadat zijn vader gestorven was. De dood van zijn vader betekende een doorgang naar het beloofde land. Nou, dat was nog het minst moeilijke. Tweede was dat hij eerst moest wachten tot, zoals Romeinen 4 het uitdrukt, dat zijn lichaam afgestorven was. Dat betekent dat hij naar de normale menselijke maatstaven niet meer een kind zou kunnen verwekken. Zo staat het hier ook in deze versie, dat is een lastige tekst. Hier staat het zo, op grond van de nieuwste kennis van de handschriften. Hoewel door het geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken. En dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Zo was zijn lichaam afgestorven en is Isaac dus echt de zoon der belofte. Een zoon die door de dood heen tot het leven komt. Uit het dode lichaam van Abraham en Sara wordt deze zoon geboren. De 3e keer dat Abraham dit principe geleerd heeft, ik maak even een sprong, vindt u in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene. In het midden van het vers, hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Dat is de moeilijkste manier om het principe van de opstanding te leren kennen. Daarmee is Isaac werkelijk een type van de Heer Jezus geworden. De zoon van de belofte is ook de zoon van de opstanding. Die uit de dood, dus hier staat bij wijze van spreken, het blijft beeldspraak. Maar bij wijze van spreken heeft Abraham hem ook uit de dood teruggekregen, deze jongen. Die hij al in zijn hart aan de dood had prijsgegeven. Uit de dood heeft God hem weer tevoorschijn laten brengen. Dat betekent dus ook dat het geloof leert verstaan dat de vervulling van Gods beloften, of het nou Abraham is of dat het bij ons is, altijd via dit principe van de opstanding gaat. Altijd via leven uit de dood. Dat is een heel vaste wetmatigheid bij God. Zo vind je het in de beelden van het Oude Testament, zo vind je het in de werkelijkheid van de Heer Jezus die gestorven en opgestaan is. En wij delen daarin door het geloof. Wij zijn met Christus gestorven en we zijn met Christus opgewekt, zegt Colossenzen 2. Dus bij ons is dat precies hetzelfde. Het nieuwe leven dat in ons is, is leven uit de dood. Leven dat in Christus door de dood is heen gegaan. Vers 13 tot 16 geeft een algemeen draagwijdte aan. Deze mensen hebben de belofte in hun leven nooit ontvangen. Maar ze zagen het in de verte en begroeten het. En beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En als ze terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden ze tijd hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Dat beter is een sleutelwoord in de Hebreeuwse. Ze verlangen niet alleen naar Kanaan, in tegenstelling tot Ur der Chaldeeën. Maar het geloof tilt ze boven die verwachting uit. Ze krijgen Kanaan er straks ook bij, maar dat geloof ziet uit naar een hemels vaderland. Naar een hemelse stad. Daarom schaamt God zich niet voor hen hun God genoemd te worden. Zeg het maar wat krachtiger, want dat is de zin van de schrijver. God is er, mag ik het even heel menselijk zeggen, trots op dat hij de God is van zulke mensen. Terwijl wij zouden zeggen, en dat is volkomen waar, dat hij dat geloof zelf in hun harten heeft gewerkt. En dat het door de kracht is van zijn Heilige Geest, dat deze mensen zo'n sterk geloof hebben gehad. Dat is waar, maar dat is niet de kant die hier belicht wordt. Hier is het hun eigen verantwoordelijkheid, want daardoor wordt het ook van betekenis voor die Hebreeuwse gelovigen. Jullie moeten ook zo geloven. Dan kan God ook op jullie trots zijn, omdat je te midden van alle beproevingen overeind blijft. Doordat je geleerd hebt op God te vertrouwen. Nou, dan krijg je die verse die ik net al las, vers 17 tot 19, dat principe van de opstanding. Nou, op diezelfde wijze ging dat ook bij de andere aartsvaders. Isaac heeft Jacob en Esau gezegend aangaande toekomstige dingen. Die in de levens van die aartsvaders nooit werkelijkheid werden, maar die hij van tevoren gezien heeft. De aartsvaders keken er naar uit. Zo heeft Jacob dat gedaan bij zijn sterven, heeft elk van de zonen van Jozef gezegend en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Hij zegende hen weer met een oog op een toekomst die bij hun leven nooit zou aanbreken. Door het geloof maakte Jozef bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. Waarom? Omdat hij weer uitzag naar de toekomst. Hij wilde dat zijn botten begraven werden in Kanaan. Maar waarom? Wat maakt dat nou uit? Beter een piramide in Egypte kunnen nemen. Maar dat deed hij niet. Want hij wist als de Messias komt, dat wisten die mensen. Terwijl het allemaal pas zoveel later is geopenbaard. Maar ze zagen het, ze hebben het door het geloof gestaan. Als dat koninkrijk aan gaat breken, dan wil ik erbij zijn, wil ik op de eerste rang zitten. Zoals de hellingen van de Olijfberg vol zijn van de graven van vrome Joden die op de eerste rij willen zitten als straks de Messias zal verschijnen op de Olijfberg. En dan komt Mozes. Waar we dat andere principe van vers 1 hebben. Ziende de onzienlijke. Het overwinnen van deze wereld. Dat begint al bij zijn geboorte. Daar waren het eigenlijk de ouders die de wereld overwonnen. De wereld wilde dat kind hebben, maar zij vertrouwden op God en daardoor waren zij sterker dan de wereld. Want ze zagen iets in dat kind, niet dat het uitwendig mooi was, maar dat er een schoonheid in dat kind was die van Gods wegen was. Zoals Handelingen 7 dat ook zegt, schoon voor God. En toen Mozes zelf groot geworden was, overwon hij de verleidingen van de wereld die hem hadden kunnen influisteren, joh, blijf toch aan dat hof van Farao, daar kun je je volk veel meer tot zegen zijn. Dat is Gods leiding dat je aan dat hof van Farao bent gekomen. Nee hoor, begreep Mozes, het is net andersom. Dat is een beproeving van Gods wegen. Ik moet leren dat allemaal op te geven. En de zijde te kiezen van Gods volk. Met dat volk slecht behandeld te worden, in plaats van een tijdelijke genieting van de zonde. Want dat hele verblijf aan het hof van Farao, dat wordt hij gewoon als de genieting van de zonde beschreven. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Hij zag op de beloning. Hij zag iets wat je met fysieke ogen niet kon zien. Dat kan het geloof. Het geloof ziet dingen die gewone mensen niet kunnen zien. Gewoon, daar bedoel ik mee, die niet dat geloof hebben. Daar staat er in het volgende vers, ik heb het al een paar keer geciteerd. Hij verliet Egypte zonder de toorn van de koning te vrezen, want hij zag op God. Als je het leest in het Oude Testament zou je denken, nou, hij ging anders heel bang op de vlucht. Ja, dat is misschien wel allebei tegelijkertijd waar. God kent onze werkelijke motieven. Zeker heel wat vrees, ook in harten van mensen die een heel sterk geloof hebben. We zijn heus niet altijd op de hoogten van het geloof. En toch was er diep op de bodem van Mozes hart tegelijkertijd dat rotsvaste vertrouwen op de Heere God. Hij zag op God en hij wist ook, nu ik moet vluchten voor de farao door mijn eigen domme schuld, kan ik toch rekenen op Gods trouw. Door het geloof heeft hij het Pascha gevierd. Dat was ook weer vertrouwend op God, maar ook vooruitzien op de uittocht, de doortocht door de Rode Zee, het aankomen in het beloofde land. Hij vierde het Pascha, omdat God het gezegd had. En met het oog op alles wat uit dat Pascha zou voortvloeien. De hele verlossing uit Egypte. En zo gingen ze door het geloof, door de Rode Zee als door droog land. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Door het geloof kwam Rahab de hoer niet om met de ongelovigen. Allemaal mensen die onder geweldige beproevingen stand hielden. Het is een beproeving om tegen iemand te zeggen, loop 7 maal om die stad heen en de 7e dag loop nou 7 keer op 1 dag om die stad heen. Dan moet je toch echt geloof hebben. Dan moet je toch zeggen, ja, ga maar daar een beetje belachelijk zitten maken, zeg. Nee, je moet geloof hebben dat uiteindelijk God zal doen wat hij gezegd heeft. En je gaat daarmee door, net als Elia 7 keer een gebed bad, waarvan de Heer bijvoorbeeld had gezegd, ik zal dat verhoren. Maar toen het erop aankwam, toen moest hij bidden en het gebeurde niet. Zou hij kunnen zeggen, nou God doet ook niet wat hij zegt. Dat was het bidden om regen, weet u wel, na dat offer op de Karmel. En hij bad voor de 2e keer en de 3e keer en hij ging door, dat is geloof. Toen hij 7 keer gebeden had, toen gaf God het op zijn tijd. Dat is een beproeving voor het geloof. Ja, maar als dat geloof ook niet beproefd wordt, dan komt er ook nooit uit wat voor wonderbaar sterk geloof God in mensen teweeg kan brengen. En zo liepen ze 13 keer in totaal om Jericho heen. En zo gingen ze ook door de Rode Zee. Het ongeloof had gezegd, dat wordt niks. Of ik, ja, ik ben daar een hartje besuikerd, zeg, om tussen die 2 watermuren door te lopen. En dan halverwege zeker stort dat allemaal over me heen. Geloof, geloof, geloof. Rahab de hoer deed iets wat totaal tegen alle normale menselijke categorieën ingaat. Ze zou omgebracht moeten zijn in de tijden van oorlog, te heulen met de vijand. Maar het ging haar niet om dat Israël haar liever of sympathieker was dan haar eigen volk. Het ging erom dat ze de God van Israël had leren kennen. En door het geloof hield ze vast aan die God wat haar eigen mensen ook zouden zeggen. En dat werd beloond, want haar huis bleef overeind. Tja, zo zou de schrijver nog wel een tijdje door kunnen gaan. Hij heeft ze nu alleen nog maar beperkt tot de aartsvaders en de uittocht. Niet de woestijnreis, dat was eigenlijk meer een reis van ongeloof, die 40 jaar. Maar dan weer enkele voorvallen uit het boek Jozua en Richteren. En dan wat zou hij allemaal niet verder kunnen vertellen over de volgende Richteren. Gideon, Barak, Simson, ze worden hier allemaal opgesomd. En dan een heel korte lijst van wat mensen door het geloof allemaal in het Oude Testament, gedeeltelijk ook uit apocryfe boeken, worden hier voorbeelden geciteerd, allemaal hebben gedaan. Ze hebben leeuwenmuilen toegestopt, denk maar aan Daniel. De kracht van het vuur geblust, denk maar aan zijn 3 vrienden in de vurige oven. De scherpte van het zwaard ontvlucht, uit zwakheid krachten verkregen. In de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven. Vrouwen kregen hun doden door opstanding terug, denk maar aan de weduwe. Van Sarfat, de weduwe bij wie Elia in huis was. Anderen werden gefolterd zonder de verlossing aan te nemen, opdat zij een betere opstanding verkregen. Anderen ondergingen de beproeving van bespottingen en geestelingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap. Zij werden gestenigd, in stukken gezaagd. Er is een apocryfe overlevering dat dat het lot was van de profeet Jesaja, de wijze waarop hij om het leven gebracht werd vanwege zijn consequente profetische getuigenis. Ze werden verzocht, ze werden met het zwaard vermoord, ze liepen rond in schapenvacht, in geitenvellen, leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld. De wereld was hen niet waard, staat er zo even tussendoor. Ze waren veel te goed voor deze wereld. Het is of de wereld dat besefte en ze daarom uitspuugde. Ze dwaalden rond in woestijnen, bergen, spelonken en de holen van de aarde. En deze allen die door hun geloof getuigenis hebben verkregen, hebben de belofte niet ontvangen. Ik heb het al over die verzen gehad. Zij wachten ook nog steeds op de volle vervulling, want die komt pas met het Messiaanse Rijk. We hebben de eerste 3 versen van hoofdstuk 12 ervoor vanavond bijgenomen, omdat dit de grote climax is. Dat kun je eigenlijk niet laten liggen. Dan houdt het verhaal zo tegen het einde ineens op, zonder dat dat grote sluitstuk eraan toekomt. Want als je al die geloofshelden nu eens op een rijtje de revue laat passeren, dan mag je de allergrootste toch niet vergeten. En dat is de Heer Jezus. Dat is misschien wat ongebruikelijk om hem vanuit dat gezichtspunt te bezien. Maar ook hij heeft hier op aarde geleefd in absoluut geloofsvertrouwen jegens God. Die ouden, die zijn er niet meer. Ja, ze zijn er in zekere zin wel. Ze worden hier gezien als een wolk van getuigen. En aangezien het over de wedloop gaat, over het stadion, stellen de uitleggers zich het zo in het algemeen voor dat daar in dat stadion de wedloop is, maar er zijn ook de toeschouwers. Alsof al die gelovigen uit het Oude Testament nu naar ons kijken om te zien wat wij er nu van terecht brengen. Ze hebben een voorlopig einddoel bereikt. Nog niet het volledige einddoel, een voorlopig einddoel. Ze zijn in elk geval in de rust. En ze zitten op de tribunes. En hoe brengen wij het er nou vanaf? Nu zijn wij in de wedloop. Nu is het onze beurt. Abraham heeft zijn beurt al lang en breed gehad en Mozes en noem ze maar op. Nu is het onze beurt. Nu zitten wij in dat schuitje. Nu moeten wij het beleven wat het is om, net zoals Abraham en Mozes dat niet wisten, om te weten hoe spannende situaties aflopen. Wij weten hoe al die verhalen aflopen. We weten dat Abraham's zoon toch gespaard gebleven is. We weten dat Mozes toch goed door die Rode Zee is gekomen, dat hij toch het volk tot aan de oevers van de Jordaan heeft mogen brengen. Wij weten elke keer dat het goed afloopt. Het enige wat we niet weten is ons eigen verhaal. Wisten we dat maar. Maar dat is ons verhaal. Wij zitten er middenin. En als je in beproevingen bent en in moeilijkheden en in zorgen, en vooral, want daar gaat het toch ten diepste om, vooral beproefd om het geloof, beproefd om de naam van Christus, zoals die Hebreeuwse gelovigen dat ook overkomen was. Ja, wij zitten in dat verhaal, wij weten niet hoe het afloopt. Wij kennen nog niet de mooie afloop van ons verhaal. En dus zitten wij nu in het schuitje dat wij moeten leren geloven, leren leven uit het geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar we hebben dat ene grote voorbeeld, het mooiste van alles. Eerst vers 1, vervolg, wij moeten ook nu in die wedloop gaan lopen. Nou, dat doe je met zo min mogelijk kleren aan. Trek dus die lange jas uit, waarvan de slippen door tussen je benen kunnen terechtkomen en dan struikel je. Leg alle last af, je moet ook die rugzak afdoen. En vooral alle zonde, want anders kom je helemaal geen stap vooruit. Alles wat je kan belemmeren in de wedloop, leg dat allemaal af. Want ze kunnen onze benen omstrikken en dan struikelen we. Leg het af. En loop met volharding de wedloop die voor ons ligt. Dat is een bekende beeldspraak van de spelers. We kennen de Olympische Spelen, maar er waren ook de Corinthische Spelen, de Isthmische. Allerlei van dat soort wedstrijdgelegenheden. We vinden dat beeld heel dikwijls in het Nieuwe Testament. Zo, nou zijn jullie daar. Die oude kijken toe, hoe jullie het er nou vanaf brengen. Jij bent nu in die wedloop. Maar je hebt een geweldig voorbeeld. Dat is één die voor ons uitgelopen is. Terwijl wij zien, dat is eigenlijk een heel bijzonder woord voor zien, dat is eigenlijk wegzien. Dat wil zeggen, van alle andere dingen afzien en het oog uitsluitend op één voorwerp gericht houden. Dus je kijkt niet naar die tribune. Als je aan het hardlopen bent, kun je niet onderweg even zwaaien naar je moeder. Dat gaat niet. Onmiddellijk kost je dat kostbare seconde. Je oog is gericht op de finish. Maar in dit geval ook op één die daar voor jou uitgaat. Die een geweldige motivatie betekent. Je kijkt weg van alle andere dingen. Je kijkt alleen naar hem. Ziend op Jezus. De overste leidsman en voleinder van het geloof. De overste leidsman is de aanvoerder, zegt de voetnoot, die de andere voorgaat in de loop. Hij wijst de weg. Je hoeft niet bang te wezen dat je hem zal inhalen. Hij kan altijd harder dan jij. Maar hij gaat ook niet zo hard dat je hem uit het oog verliest. Dan wijs je de weg, ga maar gewoon achter hem aan. Dan haal je de finish. Hij is niet alleen de leidsman, hij is niet alleen de aanvoerder die voorop gaat. Hij is ook de voleinder van het geloof. Dat wil zeggen, hij is ook de garantie dat jij zelf de wedloop zult volbrengen. Je zou het haast zo kunnen zeggen, hij geeft niet alleen het voorbeeld, maar hij geeft ook de kracht. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Iemand kan je een voorbeeld geven, iemand kan mij laten zien hoe je met een polstok over een hoge lat springt. En dan zeg ik, nou fijn dat ik het gezien heb, alleen ik kan het toch niet hoor. Je kunt het nog 3 keer voordoen, maar ik kan het niet. Ik heb dat vermogen niet in mij. Het omgekeerde is ook mogelijk dat iemand mij de kracht geeft, maar ik weet niet hoe ik het doe, want ik heb het nog nooit zien voordoen. Maar bij de Heer Jezus heb je beide. Hij is het voorbeeld. Zie zijn weg in de evangelie. Dat is de weg die hij gegaan is. Door het kruis heen. Dat is het voorbeeld dat je hebt na te volgen. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar hij is ook de voleinder van het geloof. Hij is ook degene die door de kracht van zijn geest jou steunt om ook dat einde te bereiken. En kijk nu eens hoe dat bij hem is gegaan. Ook bij hem was het geloof de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Wat heeft hij gehoopt? Die om de vreugde die voor hem lag. Dat was zijn hoop. Hij wist dat hij aan het einde van zijn moeilijke weg die hoop in vervulling zou zien gaan. Dat einddoel zou bereiken. En vanwege die geweldige vreugde van de zegen die hij zou behalen, van de plaats die hij zou ontvangen aan Gods rechterhand, die eer en heerlijkheid die hem ten deel zouden vallen, en die rijke buit die hij uit alle volkeren zou ontvangen, die geweldige vreugde bij elkaar, die gaf hem de kracht, zo menselijk uitgedrukt, om het kruis te verdragen, want dat was de route, moest langs die route om die heerlijke vreugde te bereiken. En daardoor heeft hij het kruis verdragen en heeft hij de schande veracht. En doordat hij dat gedaan heeft, heeft hij het einddoel bereikt. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, van de troon van God. Zoals met jullie zegt de schrijver. Niet per se letterlijk de rechterzijde van de troon van God, maar wel de heerlijkheid, de hemelse bestemming, gaat langs de weg van het lijden. Als wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden, zegt Romeinen 8, vers 17. Hoe heeft hij het volgehouden? Doordat hij zag wat erachter was. De discipelen zagen dat niet. We lezen in Marcus 10, ze volgden hem met vrezen en beven. Want ze wisten, hij ging naar Jeruzalem. En dat zou het risico met zich meebrengen dat hij zou omkomen. En dat vonden ze vreselijk, kun je je ook voorstellen. Want zij wisten niet wat er achteraan kwam. En hij wist het wel. Maar nu kunnen wij, u en ik, het ook weten. Daarom Paulus in Filippenzen 3 spreekt heel anders. Niet met angst en beven. Hij gaat met vol vuur achter de Heer Jezus aan. En hij zegt, ik wil gelijkvormig aan hem worden tot in zijn dood. Is hij dan zoveel dapperder dan die gelovige discipelen in Marcus 10? Nee, maar Paulus, ja, Paulus heeft de Heilige Geest intussen ontvangen, dat is al punt 1. Maar punt 2, hij weet hoe het verhaal afloopt. Dus in zekere zin weten wij ook toch hoe het verhaal afloopt. Want hij weet, als je met de Heer Jezus gelijkvormig wordt in zijn dood, word je het ook in zijn opstanding en in zijn verheerlijking. Dan zul je met hem zijn in de zegen, in de triomf. Wist Paulus. Hij wist van de verheerlijkte Christus, daar wilde hij naartoe. En als die route zou lopen via lijden en beproeving en zelfs de marteldood, nou, dan die weg. Als dat de weg is om dat geweldige te bereiken, dan wil hij die weg gaan. Want hij weet waar hij uitkomt. Zoals met de Heer Jezus. Hij heeft het kruis gedragen vanwege de vreugde die voor hem lag. Daardoor heeft hij die tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen. En daar moeten jullie nou op letten, zegt de Hebreeënbrief schrijver. We hebben al die geloofshelden uit het Oude Testament gelet. Maar goed, die mensen hebben ook hun tekortkomingen gehad. Daar zou ik een heel boek over kunnen schrijven. Maar kijk nu maar eens naar het volmaaktste voorbeeld van allemaal. Let eens op hem. Hoe heeft hij dat volgehouden, al die tegenspraak van de zondaars? Omdat hij wist wat er achteraan zou komen. En dat weten jullie ook, door het geloof. Door het geloof weet je het. Weet je het zeker. Let dus op hem, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Zoals die discipelen van Marcus 10. Want die wisten niet wat er kwam. En dus waren ze moe en bezweken in hun ziel. Dat hoeft ons niet te overkomen, lieve broeders en zusters. Want ook voor ons geldt, wij mogen uit het woord de einddoel van de reis kennen. Kijk naar de weg van de Heer Jezus. Waar hij uitgekomen is, daar zullen ook wij uitkomen. Maar de weg die daar naartoe leidt, die zou wel eens net zo diep kunnen gaan als de weg die hij heeft moeten gaan. Dat is heel normaal. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Dat is de normale route. Maar dat geeft ook niet, want je weet waar die route eindigt. Dat is het geweldige perspectief dat ons hier geboden wordt. Laten we volhouden en voorwaarts gaan in de kracht van het geloof. Opdat we met de diepte, in de diepte met hem zullen zijn, als het nodig is. Om uiteindelijk ook met hem te zijn in de heerlijkheid. God zegene zijn woord.